Zijn er vragen? Wie heeft er een vraag? Ah, zie je wel, korte avond. Nee, ik kan nog wat vertellen over de schapen en de bokken. Maar misschien zegt u wel, nou, dit heeft het bij mij losgemaakt. Maar hoe zit dat dan? En ik zit daarmee. Noemt u maar. Ik geef eerst u de gelegenheid, anders ga ik nog wat vertellen. Ja?
Openbaring 14, vers 11.
Ja, Openbaring 14, vers 11. Het lam en de zijnen, het oordeel. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid, heeft de NBV vertaald. Wie het beest in zijn beeld aanbidden of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en 's nachts niet. Peter gaat daar tijdens het weekend ook over praten. Hè, tot in eeuwigheid, is dat nou altijd of komt daar een keer een eind aan? Het woord pijniging, laat ik daar eerst even bij stilstaan, hè? Dat woord pijniging. Want ja, soms wordt wel eens gezegd van ja Wim, dat is een mooi verhaal hoor, wat jij houdt. God gaat wel pijnigen, dan is het misschien niet voor altijd, maar voor een periode. Dan is mijn basisprobleem nog niet weg. Want God gaat wel pijnigen. En dan moet u weten, in het Grieks, dat woordje pijnigen wat hier staat, dat is een Grieks woord, ja logisch natuurlijk. En dat betekent letterlijk, als je teruggaat naar de etymologie van dat Griekse woord, betekent het iets op een slijpsteen leggen. Stils gedaan? Ik heb het nooit gedaan, ik heb twee linkerhanden, dus ik doe het wel stoer voor, maar ik heb het nooit gedaan. Maar als je iets op een slijpsteen legt, bijvoorbeeld iets wat niet edel is, maar er zit wel edele metalen in, je haalt als het ware alles wat er niet thuis hoort, haal je eraf. Je maakt iets zuiver, je maakt iets puur. Dat is de betekenis van dat woord pijnigen. Als je het zo leest in een vertaling, denk je van wow. He, dan krijg je allerlei beelden daarbij in je hoofd van die middeleeuwse schilders die dat hebben uitgebeeld, of van Dante die dat heeft opgeschreven. He, maar die gedachte moet je daar dus niet bij hebben. Dat woord pijnig heeft eigenlijk, natuurlijk het doet wel pijn, dat blijft, maar het heeft wel een positief doel. En dat vind je door de hele Bijbel eigenlijk terug. Dus er is in het oordeel, dat zie je hier, is er wel zoiets als vergelding. Met andere woorden, dingen worden rechtgezet. God zij dank, dingen worden rechtgezet. Er is zoveel krom en er worden zoveel mensen pijn gedaan. Misschien ben je zelf ook pijn gedaan. Dan denk je van ja, maar zal daar niks mee gebeuren? Gaat God dan zomaar zo doen in Jezus' naam? Nee, dingen worden rechtgezet. Er wordt geoordeeld. Oordeel betekent ook letterlijk gericht. Of gerecht. Dus je moet je heel letterlijk voorstellen, als iets is krom gegroeid. En wat is er allemaal niet krom gegroeid op deze planeet die aarde heet? Als iets is krom gegroeid, dan betekent oordeel dat het wordt rechtgezet. En er zullen heel wat tranen vloeien. En we zullen ons allemaal bij tijd en wel kapot schamen, denk ik. Over dat wat wij in ons leven hebben gedaan. Maar de basis van oordeel, de basis is genade. Gerechtigheid en genade zijn niet elkaars tegenpolen, maar er vindt oordeel plaats, maar op het fundament van genade. En genade is iets krijgen voor niets. Dus met andere woorden, genade, daar kun je niets aan doen. Zodra je er iets aan doet, mag het geen genade meer heten. Dan wordt het werken. Laat u dat illustreren. U ziet wel, ik heb maar één vraag nodig. Maar misschien roept het wel een nieuwe vraag op hoor. Laat ik het illustreren wat nou genade is aan de hand van Romeinen 3. Lees ik even uit de Statenvertaling. Want ja, sorry, dat is de enige vertaling die dat goed heeft vertaald. De NBV en de NBG hebben eigenlijk de kern eruit gehaald. De angel. Het is al een mooiere vertaling trouwens dan de Statenvertaling. Ze hebben er wel modern Nederlands van gemaakt, maar ze hebben iets eruit gehaald wat er volgens mij, wat er wel in staat, want dat hebben zij eruit gehaald. Wat bedoel ik? Romeinen 3 vanaf vers 21. Laat ik het eerst eens lezen in de NBV-vertaling. Ja, soms luistert het zo nauw, hè, dat je echt moet gaan kijken, wat staat er nou? Wat zit er nou achter? We zijn aan het leren met elkaar. We zijn aan het leren. Romeinen 3, als je kijkt in de NBV-vertaling, dan staat er vanaf vers 21, het gaat over Jezus en over zijn rechtvaardigheid. Gods gerechtigheid, uit de NBV-vertaling, Romeinen 3 vers 21, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet, of beter gezegd buiten het wettische denken, zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hier is er wel onderscheid. Ziet u dat? Want wat staat er? God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. Dat is een foute vertaling. Ja, als je weer een vertaling doet, zit je nu dus op een fout spoor. Want hoe heeft de Statenvertaling het vertaald? En zo staat het er in het Grieks. Moet u eens luisteren. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derfde heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade de verlossing die in Christus Jezus is. Dat is genade. Hier wordt een voorwaarde gesteld. Hier niet. Het gaat, de basis is het geloof van Jezus Christus. Staat echt het Grieks woordje ek. Dat betekent gewoon van. Zo staat het er. Maar de NBV heeft dat niet zo vertaald. En de NBG ook niet. Dus wat willen wij als stichting, in alle bescheidenheid hoor, want wij zijn ook niet allemaal taalkundigen, maar we willen wel terug naar de grondtekst. Het is niet voor niks dat toen de eerste Bijbelvertaling kwam, de Septuagint in het Grieks, weet u wat de Joodse vertalers toen gingen doen? Ze hielden een dag van rouw. Denk ik, om dit soort cruciale punten, daarom gingen zij nu rouwen. Want je haalt de angel van genade haal je eruit, als je het zo vertaalt. Dus nog één keertje, hoe staat het er dan wel? De rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, dat is Goede Vrijdag, hè? Op Goede Vrijdag geloofde er niemand in Jezus Christus. We moesten het allemaal hebben van het geloof van Jezus Christus. En door het geloof van Jezus komen wij tot geloof in Jezus. Niet andersom. Want anders is het toch weer iets wat wij doen. Ja, ik ben zo slim geweest om te geloven. Jij niet, stom van je. Dat heeft eindeloze consequenties.
Wat moet ik dan doen bijvoorbeeld met Engeland en Spijt?
Ja, dat is helemaal waar. En dat is een ernstig woord. Ergens anders staat er bijvoorbeeld in Efeze. Dat, wat moet ik dan met 1 Johannes 5 goed zwangen? Wie de zoon heeft, heeft het leven. En wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Totdat je tot geloof komt in Jezus, heb je het leven niet. Met andere woorden, deze wereld is verloren. Voor een heel groot deel. Gewoon keihard verloren. In zonde. En pas op het moment dat je tot geloof komt in Jezus, ga je delen in dat leven. Want komt zijn leven in jou. Begint eigenlijk voor jou dat kwalitatieve, eeuwige leven. He, dus tot die tijd ben je verloren. He, Paulus schetst dat ook heel scherp in Efeze. Eens even kijken hoor. Want laat ik dat vers uit Colossense nemen. Is nog mooier. Daar heb je ook die overgang. Colossense 1.
Wanneer gebeurt dat dan?
Goeie vraag. Ga ik daarna op in. Oké? Ik parkeer hem even. Even Colossense 1. Daar staat. Vers 13. Colossense 1 vers 13. Dat gaat over Jezus. Die ons getrokken heeft uit de macht van de duisternis. En overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Met andere woorden. Als ongelovige. bevind je je in de macht van de duisternis. Ergens anders zegt Paulus, de Satan is de god van deze eeuw. Gelaten 1 wordt hij zelfs genoemd. We hebben wereldbeheersers. Die zien we niet, maar ze zijn er wel. En die houden mensen in hun greep op de een of andere manier. In hun macht, in hun autoriteit. En als je eruit getrokken wordt, lijkt weer op dat vers uit Johannes 12. Als Jezus verhoogd wordt, zal die allen tot zich trekken. Nou, de gelovigen van Colosse zijn al getrokken. Wij zijn daar al uitgetrokken. De Bijbel noemt ons eerstelingen. Wij worden eerstelingen genoemd. Je kunt er alleen maar eersteling zijn als er nog een oogst volgt. Anders is het een loze opmerking, eersteling. Dat is gelijk al het begin van een antwoord, hè? Wij zijn de eerstelingen. In 1 Korinther 15 wordt er gezegd, bij zijn komst, die eerstelingen, die zullen het eerst gerechtvaardigd worden. Laat ik even kijken, de volgorde van 1 Korinther 15. Dus nog één keer de vraag, dan ga ik hem nog even herhalen. Wanneer, wat was die precies?
Zijn vraag.
Ja. Wanneer gebeurt het dan? Gebeurt dat dan in dit leven?
Oké. Ja, nou ik denk dat is een hele goede vraag. Want wanneer gebeurt dat dan? Dat tot geloof komen. Is de grens dan dit leven? Als je nou in dit leven niet tot geloof bent gekomen. Ben je dan... Even weer die tekst van Gert en Min in mijn hoofd. Als God de deur sluit, de deur is dan, je gaat dood, dan ben je reddeloos verloren. Of zoals Hebreeën zegt, het is de mens gezet, eenmaal te sterven en dan het oordeel. Is dat dan het einde? Hè? Nou, ik denk dat de Bijbel daar op zegt, nee, dat is niet het einde. Dan moet je eigenlijk, dat boek Openbaring is verder wat in, Openbaring 21 en 22. Maar er zijn behoorlijk wat teksten, laat ik eerst eens Filippenzen 2 nemen, maar weer uit de NBV-vertaling. Die leest toch wat prettiger. Filippenzen 2. Kijk, je moet denk ik het onderscheid vasthouden, wat het dus niet is, uit Romeinen 3. Het is het geloof van Jezus Christus, tot allen... En voor allen die geloven. Of zoals ergens in Timotheus staat. Het is. Jezus is een behouder van alle mensen. Staat er letterlijk, hè? Maar het meest voor de gelovigen. Ook zo'n wonderlijke uitspraak, hè? Je zou eigenlijk verwachten. Alleen voor de gelovigen. Maar er staat het meest voor de gelovigen. Of je kunt het beter vertalen met. Allereerst voor de gelovigen. He, voor de mensen die nu geloven. Wij dus. De eerstelingen. Even kijken, Filippenzen 2. Een heel bekend gedeelte. Ik pak hem er toch steeds weer bij, omdat het zo kernachtig weergeeft. Het was Filippenzen 2, dat was een hymne in de eerste kerk. Men zong dat met elkaar. En soms denk ik wel eens dat we ook heel wat meer zingen dan dat we aan elkaar durven te vertellen. Moet je die liederen in opwekking, moet je dat maar eens gaan analyseren wat je dan eigenlijk allemaal zingt. Echt waar, dan geloof je allemaal wat ik geloof hoor. Als je de liederen van opwekking met je hart zingt. Echt waar. Ik kan u er zo 15 geven. Als u die meezingt. Nou. En u zegt er nog amen op ook. Dan heeft u misschien met uw theologie een probleem. Maar ja, je zingt ook met je hart. En je zingt niet met je theologie. Misschien is dat soms wel een probleem. Filippenzen 2. Daar staat. Even vanaf vers 5. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had. Hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En dus Jezus, die komt van heel hoog en hij gaat dieper dan dat iemand ook maar kan. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, Jezus komt onder ons. Letterlijk onder ons. Daarom is de basis ook het geloof van Jezus. Hij komt onder ons. Want wij zitten vast in dat moeras. Romeinen 8 zegt, we zijn onderworpen aan de vruchteloosheid. alles wat we doen loopt dood. Kijk, niet zo'n opwekkende boodschap, maar alles loopt dood. Alles is eigenlijk volstrekt zinloos geworden. Hey, ik zeg wel eens tegen een klas, als ze voor het eerst komen, ze hebben de eerste les geschiedenis, en dan zeg ik, beste mensen, alles wat ik jullie nu zeg, daar weet je over 10 jaar helemaal niets meer van. Het maakt dus niets uit wat ik zeg. Ja, klinkt een beetje, dat is nou zinloos. He? Je kunt wel naar huis, over 10 jaar weet u dit niet meer. Nou, wie weet, want misschien krijgt u wel een heel ander beeld van God vanavond. Bent u daar nog jaren tegen aan het knokken, maar raakt u het niet meer kwijt. Kan ook, hè? Dan weet je het over 10 jaar nog wel. Kan ook. He, maar er is een volstrekte zinloosheid en dan zitten we als het ware in vastgezogen. Je komt daar niet uit. Alleen als het evangelie hoort. Dat goede nieuws. Dan word je eruit getrokken. En nou, dus Jezus komt onder onze verlorenheid. En wat gaat hij doen? Hij gaat ons omhoog trekken. Dan staat er. Daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. En dan komt het in vers 10 en 11. Opdat, wat is het doel van de vernedering en de verhoging van Jezus? Waarom heeft God het zo bedacht met zijn zoon? Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Nou, meer plekken kun je dus niet bedenken. En dan wordt er soms gezegd, als tegenwerping, hè, dan zeg je, ja, maar dat is gedwongen hulde. Dat buigen, God zegt als het ware, en nou zal je buigen. Ja, dat is een koud kunstje voor de Heere God, hè. De Almachtige spreekt en het is er. Ja, oké. Dan had hij Jezus ook niet hoeven te sturen. Want die knieën had hij zo wel kunnen buigen hoor, zonder Jezus. Misschien wel veel beter, want Jezus kwam als een lam. Dan had God beter kunnen komen als een heerser. En gelijk zeggen, en nu buigen. He, dus dat is eigenlijk een uitleg, Jezus onwaardig. Als je zegt, dat is gedwongen hulde. Jezus komt als het lam. Hij komt om zijn leven te geven als losprijs voor allen. 1 Timotheüs 2 vers 6. Niet alleen voor de kerk. Ben nou gek. Jezus kwam zijn leven te geven als losprijs voor allen. Hij doet het niet voor minder. He, Paulus zegt dat niet voor niks in 1 Timotheüs 2. En als je dan eigenlijk Jezus beschuldigt bijna. Van ja, maar Jezus. Jij dwingt mensen. Je buigt gewoon hun knieën zo dat ze zich buigen. Nou. Ja, zo doet een dictator het. Een dictator zegt. Ik heb lessen gegeven over heel veel dictators. Die zeggen, en nou buigen. ME, kom maar binnen. Jullie willen niet? Oké, buigen. Dat is niet de kracht van Gods liefde. Dat zou de kracht zijn van zijn macht. Nee, daar gaat het hier niet over. Het gaat hier om de verhoging van Jezus. Om de vernedering en de verhoging van Jezus. Er staat trouwens ook achter, gelukkig, hebben we ook vers 11. Want de Bijbel legt zichzelf vaak uit. Want elke knie op de aarde zal buigen. En elke tong met je mond zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Er zijn andere bijbelteksten die zeggen, hoe weet je nou zeker dat je behouden bent? Als je met je mond belijdt dat Jezus Heer is, ben je behouden. Hier staat, elke tong op zal belijden, Jezus is Heer. En er staat een Grieks woordje, belijden. En ik ben zo blij met dat soort woorden. Dat betekent van harte, vrijwillig ermee instemmen. Dus niks, geen dwang van bekeer of ik schiet. Maar vrijwillig, van harte, met je hart ermee instemmen. Dus er komt een moment op deze planeet die aarde heet. Daar heb ik stiekem die uitgekozen. Komt een moment dat de nakomelingen van Adam en Eva van harte zullen zeggen. En misschien wel door de Gehenna heen. En door de poel des vuurs heen. He, daar hebben we het nog eens over gehad. Zo'n avond is veel te kort. Door de confrontatie van het oordeel heen. Want dingen worden rechtgezet.
Maar, mag ik nog even?
Ja, natuurlijk.
Ja, maar hoe, welke plaats geef je dan de wedergeboorte? Mensen die, he, zoals de Bijbel zegt, die wederom geboren zijn, als koninkrijk van God helemaal niet zien. Welke plaats moeten we daar dan in geven?
Ja, wacht even.
Even bij aansluiten, want dat zou ik.
Ja?
Wat is dan de plaats van de gemeente, hè, de bruid, die stralend voor hem geplaatst moet worden, ten opzichte van alle andere mensen die dan ook gered zouden worden.
Die zijn, nou oké. Twee vragen. Welke plaats geef je de wedergeboorte? En welke plaats heeft nou de gemeente als de bruid die stralend voor hem staat? Wedergeboorte. Op het moment dat je tot geloof komt, ben je wedergeboren. Laten we het even simpel houden. Klaas Schoofert trouwens. Die weet hier veel meer vanaf dan ik. En dat is een Hebreïst. Die is dokter in het Hebreeuws. En ik loop maar te klungelen. Maar die gaat een avond houden over wedergeboorte. Helemaal alleen over wedergeboorte. Dus daar komt nog veel meer informatie over. Maar op het moment dat je tot geloof komt, ben je wedergeboren. He, dus er zijn heel veel mensen niet wedergeboren. Die zien het koninkrijk ook niet. Nee, die vinden het maar flauwekul wat wij met elkaar doen. Die hebben het over de Bijbelbelt op de Veluwe. Die mensen, soms, ik heb gestudeerd in Utrecht een tijdje, nou een heel tijdje. Maar in ieder geval, daar noemden ze een fossiel overblijfsel, noemden ze mij daar. Nou, dan zie je toch het koninkrijk nog niet echt. Ik wil niet zeggen dat ik nou het koninkrijk ben, maar zo wordt het tegen ons aangekeken. Nou, dat is verblinding, zeggen wij. Zij zeggen van ons heel andere dingen, maar dat is verblinding. En die verblinding wordt pas opgeheven, die sluier wordt pas opgeheven als er geloof komt in ons hart. Hè? Maar alleen, ik denk dat je moet oppassen om op een gegeven moment een grens te stellen. En te zeggen van, ja, nu niet meer. Nu niet meer. Ik denk dat je dan tegen het hart van de Bijbelse boodschap ingaat. Want dan moet je Filippenzen 2 namelijk gewoon schrappen. Gewoon keihard doorstrepen. Dat komt niet uit. Maar dat is het doel waarom Jezus werd gestuurd door de Vader. Dus dan zeg je nogal wat, dan durf je nogal wat te zeggen. Dat komt gewoon keihard niet uit. He, zo zijn er meer teksten. Colossenzen 1, Romeinen 5, Genesis 12. Nou, noem maar op. Klaagliederen 3. Dan moet je je hoop, de Bijbelse hoop die je hebt, die ga je steeds meer terugbrengen. Die Bijbelse verwachting, ja. De wereld, nee, die wil het niet. Israël, nee, die wil het niet. De kerk, nou, dat is ook niet wat geweest is. En je houdt een steeds kleiner clubje over. En die gigantische hoop die je in de Bijbel terugvindt, daar kun je alleen maar over zingen. Je kunt het niet meer verkondigen. Want je gelooft er eigenlijk niet meer in namelijk. En dan heb je wel een probleem. Kijk, weet je. Wat ik heel mooi vind in het evangelische christendom. Ik noem mijzelf heel voorzichtig een evangelische universalist. Evangelisch voorop. Want universalist, ja, ik vind het allemaal van die rare termen. Maar goed, ik begrijp nu een beetje wat ik bedoel. Het hele mooie van evangelische christenen vind ik dat ze hun hart zo op de juiste plek hebben. Ze willen zo graag over de liefde van God vertellen. Maar soms raken ze ook zo gefrustreerd. Want ja, je zal maar zendelingen zijn in een land met 100 lokale gelovigen. Met 11 miljoen inwoners. Dan word je toch gek. Dat er elke dag mensen doodgaan van je weet helemaal niet geloven niet. Kun je dan nog leven? Dat is een beetje de strijd die Andries Knevel voert. Hè? We worden soms in één adem genoemd. Vind ik op zich wel vind ik een hele eer. Hè? Hij zegt, ja maar daar kun je toch niet mee leven? Als je dat serieus neemt, dan word je in een gesloten inrichting opgenomen. Als je er echt voor wil gaan. En je komt die mensen daar ook tegen inderdaad. Maar nou, aangezien we daar niet in zitten. En aangezien we nog gewoon ons dagelijks werk hebben. Bedoel, snap je de spanning? Ja?
Wat stel namelijk ook niet. Want zo is. Kun je tot een vraag gekomen? Ik vind het wel langer. Ik vind het fantastisch dat je dat ook hoop houdt. Die decennia, die eeuwen van bepaalde dogma's. Maar ik heb er nog niet in gezegd. Ik hoop dat je gelijk hebt. Ik geloof het niet en ik hou van je.
Maar ja, ik vind dat een hele mooie drieslag. Ja.
Ik val het allemaal samen. Wat je nou van die sleutel aanhaalt, wat zijn probleem is, dat is volgens mij geen probleem. Wat mij betreft, ik denk zelf dat zo'n 80% golfweg behouden is.
Dan komen we aardig elkaar in de buurt.
Maar dan gaat de studio, die wil het gewoon niet, dat denk ik. Maar nu kunnen wij eindeloos teksten uiteraan die dan met op de markt naar elkaar toe gaan gooien. Dat is niet jij, dat zit ik ook niet mee. Maar wat nou een draak is echt zo van. Je hebt zelf een moment in je leven meegemaakt dat je dacht, dit blijkt niet geloven wat ik allemaal gehoord heb, wat ik zelf gepredikt heb. Dus ja, een knop omgegaan van liefde, van hoe je dat noemt. Hè. En dat leid ik verder af. Ik zou het wel interessant vinden als je dat durft te vertellen. Want daar doe je het allemaal. En dan is de vraag verder, wat voegt dit toe aan de prediking van het koninkrijk? Want dat moeten wij brengen. Snap je het? Wat ik bedoel? Nou, zo graag willen dat je dat je gelijk had als het ware, maar ik geloof het niet.
Mm-hmm. Oké. Okay. Even zoeken hoor. Ja. Oké. Okay. Dus even samenvattend. Wat is de knop in mijn hoofd geweest? Dus het begint even bij mijn hoofd. En wat voegt dit nou toe aan de prediking van het koninkrijk? Eerste knop in mijn hoofd. Ik weet. Ik, op een gegeven moment werd ik wat gelovig. Ik zeg op zich, heel expres ben ik wat gelovig. Hè? Dat is een beetje een proces, denk ik. Hè? Het is groeien in vertrouwen. Dat noemt de Bijbel groeien in geloof. En ik kwam op de evangelische Bijbelschool terecht in Doorn. En daar zat ik in mijn eerste jaar. En toen ging ik stage lopen. Daar heb ik 3 jaar stage gelopen. In een evangelische gemeente in Maastricht. Daar heb ik alles gedaan. Van kinderwerk tot en met kroeg-evangelisatie, straat-evangelisatie, studenten-evangelisatie. Voorgaan. He, er waren uitgebreide discussies staan. Ik had toen nog van dat lange haar en een zwaard in mijn oren. Anja heeft het aardig opgeknapt allemaal. He. Maar in ieder geval, dus er waren discussies. Mag zo'n jongen wel op de kansel? Maar het mocht toen toch. He, maar toen weet ik nog, wij logeerden bij het voorgangers-echtpaar. En de zoon van die voorganger studeerde psychologie. En die was bijzonder kritisch. En eigenlijk stond hij op het punt om af te haken. En op welk punt haakte die nu af? Nou, je begint het al te raden, denk ik. Hij zei, Wim, zei hij. Eerstejaars studentje, ik geloofde net. Hij zei, Wim, zei hij. Hoe zit dat nou met mijn ongelovige vrienden? Houdt God niet van ze? Ze nu, vandaag zouden sterven. Ze blijven ongelovig. Maar ze zijn wel mijn vrienden. En hebben die nou een eindeloze pijniging verdiend, vind jij? Is dat nou de God die jij hier predikt? Leert hij dat? Waar dan? Hoe dan? Nou, ik kon het bijna niet over mijn hart verkrijgen. Ik kende zijn vrienden. Om tegen hem te zeggen van ja joh, Pieter. Ja, als ze vannacht overlijden die vrienden van jou, dan zal de God die ik heb leren kennen als een liefdevolle God in Jezus, zal ze eindeloos gaan martelen. Ja, helaas. Ik kon het gewoon niet zeggen tegen haar. Ik kon het niet zeggen. En dan moet ik zeggen, er was nog een jonge man, die samen met mij toen stage liep. Dat was Karsten. En Karsten Riceo geheten. En eigenlijk zat hij een beetje op de lijn waar ik toen op terecht kwam. Dus we hebben samen heel veel bijbelstudie gedaan. Ik heb heel veel geleerd van ome Jacob en van anderen, van Ab Klein-Haneveld. Maar ook heel veel zelf bijbelstudie gedaan met hem erbij. En zo is dat gekomen. Ja. Dus die knop, nou dat was ik 18 jaar denk ik. Ik ben nu iets ouder. Dus dat is al even aan de gang. Ja. En je gaat natuurlijk. In die jaren heb ik zo'n stuk veel bijbelstudie gedaan. 13 jaar bij de NEM gewerkt. En zoveel ruimte kreeg ik daar om te studeren. Daar ben ik de NEM nog erg dankbaar voor. Om dingen uit te zoeken, uit te pluizen. Tot in detail. Dus die overtuiging is gaandeweg bijbelstudie doend alleen maar sterker geworden. Ook vanuit, laat ik nog een lijn noemen. Vanuit de lijn van het herstel van Israël. Dat vind ik zo'n fantastische lijn. Als kerk hebben we 1900 jaar kerkgeschiedenis achter de rug, waarin we de oogappel van God, Israël, eruit hebben gegooid. 1900 jaar heeft de grote traditie van de kerk het keihard misgehad. Zijn we als vergeten, hè? Soms krijg ik het verwijt met wat ik vertel, van zeggen ze, Wim jongen, de kerk heeft dit toch altijd bestreden? Dan zeg ik ja, de kerk heeft Israël ook altijd bestreden. 1900 jaar lang. En waar is die wissel nou omgegaan? Waar is dit godsbeeld ontstaan van een God die eindeloos pijnigt? Dat is ontstaan toen de kerk Israël buiten boord zette. Het heeft alles met elkaar te maken. Want als je Israël buiten boord zet, dan zeg je eigenlijk, God kiest een volk uit, zijn oogappel. Hij zegt, met jullie ga ik de wereld zegenen. En wat doet hij daarna? Hij gooit ze eruit, hij vertrapt ze. En hij zegt tegen de kerk, oppassen, want anders ga ik met jullie hetzelfde doen. Dan creëer je een knetterhard godsbeeld. En daar hebben we nog steeds last van. We hebben nog steeds last van dat keiharde godsbeeld. En ik denk en ik geloof, als je de lijn van het herstel van Israël doortrekt, kom je bij het herstel van de mensheid uit. Het kan niet anders. Want Israël is de eerste van de volkeren. Alleen, ja, dat is nog een heidenswerk, hoor, om zo ver te komen. Uiteraard. Pak er even het boek.
Ik kan me voorstellen dat je dat een mooie goede zaak is, maar vandaar altijd al dit soort zaken, wat die nou brengt, als die al 1900 jaar, dat had ik net, had ik ook al gedacht, dat zo lang al misgegaan is. Waarom heeft God het laten gaan? Want het is toch iets wat voor hen is, wanneer zijn woord zo verkeerd gebracht wordt. Al die wereld door, mensen, miljoenen mensen in die knijter zitten en dat ze denken straks dan ga ik die hel in. Dat is toch ook iets wat ik niet zou begrijpen, daar kun je iets van zeggen.
Waarom heeft God het nou zover laten komen dat het 1900 jaar lang mis is gegaan? Ik denk dat het eerste is wat ik straks ga vragen, als ik hem zie. Geen flauwe antwoord, maar dat is voor mij ook een vraag. Een hele goede vraag. Van waarom laat God soms dingen zo ver komen? Dat denk ik ook als ik de wereldgeschiedenis bekijk. Ik heb even dat nummer van Queen laten horen. Nou, ik word daar niet goed van binnen. Heel boos. Niet zozeer op God, maar meer. Ik van jongens, kom op zeg. Wat maken we elkaar een puinzooi van? Hoe kan het nou zo ver komen? Ik vind dat een verschrikkelijk goede vraag. Alleen, ja, we hebben met deze realiteit wel te doen. We leven erin. En soms denk ik wel eens, maar dit is geen antwoord, maar dit houdt mij zoet, laat ik zo stellen. Dus het is voor mij een zoethoudertje. Jezus zegt op een gegeven moment, wie zoekt zal vinden. De sleutel hangt altijd bij de deur. Je ziet bij zo'n bijbeltekst als bijvoorbeeld Romeinen 3, de sleutel hangt bij de deur. Je moet het alleen goed uitzoeken. Als je het alleen doet met een vertaling, zit je op het foute spoor. Bijvoorbeeld Matthäus 25, ook zo'n gedeelte, heb ik vanavond geen eens over gehad. Ook daar hangt de sleutel weer bij de deur. He, dus alleen je moet wel goed gaan lezen, je moet gaan studeren. Wat voegt het toe aan de prediking van het koninkrijk? Was eigenlijk je vraag ook. Kijk, wat het voor mij toevoegt. De waarschuwing blijft. De waarschuwing in die zin van, beste mensen, je moet je bekeren. Ga geloven in Jezus. Want hoe je het ook went of keert, we worden allemaal gezouten. Marcus 9 hebben we dat nog gelezen volgens mij. Het is een wonderlijk vers trouwens hoor, Marcus 9. Het is ook weer zo'n vers. Dan geeft Jezus even een doorkijkje. Maar het is natuurlijk verreweg het beste om nu tot geloof in Jezus te komen. Trouwens niet alleen voor de toekomst, maar ook voor nu. Want je leven krijgt zin, je leven krijgt kleur. Je komt op je plek. Je gaat leven naar Gods bedoeling. En hij is de uitvinder van wat wij leven noemen. Dus geen evangelisatie meer. Nou, flauwekul natuurlijk. Paulus zegt, de liefde van Christus dringt mij. Hij zegt niet, de angst dringt mij. Maar de liefde van Christus. Liefde is een veel grotere drijfveer dan angst. En die liefde van Christus, die dringt tot evangelisatie. Je kunt gewoon niet anders. Want je stroomt ervan over. Ik zie helemaal geen enkel belemmering. Trouwens, ik heb 13 jaar bij een zendingsorganisatie gewerkt. Terwijl ik dit al meer dan 20 jaar geloof. Dus dat er gaat, is dat een levend bewijs daarvan. Marcus 9. Even nog. Dat wonderlijke vers. Marcus 9. Even dat kleine doorkijken. Ik ga er niet te veel over zeggen hoor, maar om even te laten zien. Ik moet vrees het weer uit de Statenvertaling lezen. Vanaf vers 43 hadden we gelezen. Over je hand die afgehakt moet worden, onuitblusselijk vuur, waar de worm niet sterft. Dat citaat uit Jesaja 66. En dan staat er, dan gaat Jezus zegt iets opmerkelijks. Dan staat er, even vanaf vers 48. waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust worden. Want een ieder zal met vuur gezouten worden. En iedere offerande zal met zout gezouten worden. De sleutel hangt bij de deur. Wat is dat dan? Want een ieder zal met vuur gezouten worden. Wacht eens even, het gaat hier toch over Israëlieten die niet geloven. Ja, die worden met vuur gezouten, met het vuur van Gehenna. Maar zegt Jezus hier, een ieder zal met vuur gezouten worden. Met andere woorden, ja, misschien is dat niet geen prettige boodschap hoor. De basis is genade voor een ieder. Een ieder zal met vuur gezouten worden. Dus dat vuur van Gehenna is ten diepste zout. En zout heeft een reinigende werking. Dus het vuur van Gehenna is zout, zoals bij gelovigen vind je dat bijvoorbeeld terug in die beroemde teksten uit Korinthe, waar voor de rechterstoel van Christus, dan komt ook weer dat vuur, het zout van het vuur komt dan over ons als gelovigen en dan zullen onze werken verbranden. Nou, het is dus, Jezus zegt, zorg nou in hemelsnaam, zeg je tegen de Israëlieten, dat je niet in dat vuur terechtkomt. Dat is een waarschuwing. Blijf daarbij uit de buurt. Die kant moet je niet op. En dat doet hij. Ja, ik zou zeggen van dik hout zagen en planken. Want het zijn keiharde beelden. Dus dat is dreigend. Hij wil, zorg nou dat je die kant niet opgaat. Maar kies nou het leven. Met andere woorden. Het is te prefereren verreweg. Om tot geloof te komen in Jezus. En om die weg af te sluiten. Met andere, dus er is oordeel en er is straf. Oordeel en straf is trouwens wat verschillends. Hè? Oordeel is rechtmaking. Straf heeft ook hoe noem je dat nou in het Nederlands? Een vergelding in zich. Maar het oordeel van God is niet slechts vergelding. Dan maak je het eenzijdig. Dan maak je het beperkt. Oordeel is vergelding plus zout. Plus reiniging. Het is rechtzetting en reiniging. Dus het is keihard. Ik wil daar niks aan afdoen. Misschien is deze vorm van oordeel nogal veel zwaarder dan de traditionele eindeloze hel. Hoe bedoel ik dat? In de christelijke theologie, de traditionele theologie, de eindeloze hel is een plek waar je nooit uitkomt, waar je ook nooit verandert. Met andere woorden, je was anti en je blijft anti. Dat is lekker makkelijk. Je hoeft niet te veranderen. Het is veel moeilijker om dat om het oordeel van de verandering door te maken, want dat gaat dwars door je hart en dwars door je leven. Als je altijd anti blijft, hoef je nooit te veranderen. Eigenlijk is dat een licht oordeel. Laat ik het even omdraaien. Als we het over licht en zwaar hebben. Het oordeel van de verandering is veel zwaarder. Want dat gaat dwars. Dat betekent namelijk de vernietiging van je oude mens. Zoals Paulus dat noemt. Onze oude mens wordt vernietigd. En onze nieuwe mens komt steeds meer tevoorschijn. Dat is een hard oordeel. Maar de basis daarvan is genade. Want Jezus is de voorloper. Zonder hem is het allemaal niet mogelijk geweest. Huh? Nou. Lang antwoord, korte vraag. Ja?
Meneer zei dat het mij ook een tijd lang een vraag geweest met betrekking tot de negatieve kerkgeschiedenis. Jij weet waarschijnlijk veel beter als ik in het al onwijs erover, dat in de eerste drie eeuwen dat juist helemaal niet de eerste drie is geweest. Ja, dat het toen bij algemeen in de universele zoning verlopen. Augustinus wijst er al op, die zegt in zijn handboek hier dat in zijn tijd zeer regelaar is om te reageren van de eindeloze afwezen als zijn ontbijt. Dus ja, iets meer over te zeggen, maar het kerkhistorische argument van 19 eeuw lang heeft dat niet geleefd. Is dat altijd bestreden? Is in elk geval onjuist.
Oké, laat ik nog even herhalen. In het begin van de kerkgeschiedenis waren er heel veel mensen die geloofden in de universele redding van mensen. Op basis van het offer van Jezus. Laat wel even voor. Kijk, het hele begrip alverzoening heb ik nog steeds problemen mee. Waarom? Je komt op een spoor waar ik niet op wil zitten. Oh, dus het maakt niet uit wat je gelooft. Jezus, Boeddha, Mohammed. Er is maar één weg en dat is Jezus. Dus de Bijbel is daar zonneklaar over. En laten we daar met elkaar ook helder over zijn. We hebben toch het woord. Maar de vraag is natuurlijk, het begin van de kerkgeschiedenis waren er heel veel mensen die op grond van het offeren van Jezus en al die Bijbelteksten die wij al genoemd hebben, geloofden in de uiteindelijke universele redding van de nakomelingen van Adam en Eva. 3 eeuwen lang was dat de meerderheid van de christenen. 3 eeuwen lang, hè, geloofde de meerderheid van de christenen, geloofde wat wij nu als klein stichtingtje geloven, en er zijn natuurlijk gelukkig veel buiten ons die het ook geloven, geloofden ze dat. Toen werd de wissel omgezet. En het aparte is, op basis waarvan werd die wissel nu omgezet? Op basis van nieuwe theologische inzichten? Nee, dat niet. Uiteindelijk ging die wissel in de kerk om op basis van machtsdenken. Het klinkt een beetje onvriendelijk. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb die kerkgeschiedenis niet bedacht. Maar op basis van macht. Want de keizer van het Romeinse Rijk was christelijk geworden. En dat dus werd het hele Romeinse Rijk christelijk. Maar wat moet je nou met een leer van universele redding in Jezus? Ja, daarmee kun je toch geen mensen de kerk injagen. Dat is de kracht van de liefde. Wat moet je nou als Pontificus Maximus, als de heerser van een wereldrijk, met liefde? Daarmee krijg je die heidenen toch niet de kerk in? Dat durfde hij niet aan in ieder geval. Dus toen is die wissel omgezet. Toen ging men zeggen van jongens, als je niet in de kerk zit, als je niet bij de kerk hoort. De kerk heeft de sleutels van Petrus gekregen. Rooms-Katholieke kerk in die tijd. En als je daar buiten valt, dan ga je voor altijd verloren. De kerk kreeg die sleutels. En dit was natuurlijk een fantastisch machtsmiddel voor de kerk. En zo heeft het ook eeuwenlang gefunctioneerd. Vandaag functioneert het eigenlijk niet meer zo. Vandaag worden er ook heel wat deuken ingeschoten. Maar vergis u niet, als ik een paar eeuwen geleden dit had verkondigd, had ik nu op de brandstapel gestaan. Maar zo was het wel, hè. Zo was het wel. Michiel is iets. Ja, oké. Okay. Ja, volgens mij was jij al een stuk eerder. Ja. Oké. Okay. Ja, tuurlijk.
De eerste vraag ging over, dat was van de domheid, over de Openbaring 14, de republikeinse beveiliging. Dan staat er aan het einde staat het op in alle eeuwigheden.
Ja.
Een van de kernwoorden van het hele gebeuren. Verder in Openbaring, want ik vraag daar meer over de koel des vuurs.
Ja.
Misschien kan je daar zo iets over zeggen.
Heel veel.
Iemand die niet gevonden heeft in het dieres levens, wordt gehoord in de koel des vuurs. Dat is de tweede dood, en daar zijn dan de tekst van de dag. Daar wordt ook de Satan in geworpen.
Mm-hmm.
Hoe begrijp ik, zeg eigenlijk dat het doel dus het einde is. Dus niet alle eeuwigheden van einde.
Nou, kijk, weet je.
Hoe zie je dat met, als de mensen er daar dan wel uiteindelijk weer tot God komen en verzoend worden? En
oké, okay, ja, ik vind het al lastig genoeg om over de nakomelingen aan me even te praten. Maar goed, vooruit dan. Laten we dat schepsel er ook bij nemen, want dat is het, hè, een schepsel. Geen God naast God.
Ze worden natuurlijk niet bij elkaar gehoord, aangezien de mensen geen God afwijzen. En de staat van volgen. En ze eigenlijk bij elkaar in de belanden.
Ja, ik zou het niet één op één willen zeggen hoor. God afwijzen en Satan volgen. Voor mij zit er nogal een verschil in. Maar goed, oké.
Satan
aanbidden
in het stukje ervoor.
Ja, ja. Oké. Openbaring 19. Ja. Het is een zeer ingewikkelde vraag. In die zin ingewikkeld dat het lastig is om daar in 2 minuten iets over te zeggen.
Heel simpel. Voor de vuur zegt er niet eeuwigheid is dus het eindigt. Er zit ook Satan in.
Oké. Nou, openbaring, laat ik er een paar dingen over zeggen. Ik wil je heel graag verwijzen naar een studie op onze site. Want alles wat ik nu niet zeg, staat daarop. Want we hebben hier uiteraard in die paar jaar dat wij bestaan een keer een studieavond aan gewijd. Alleen aan dit onderwerp, alleen aan de vraag die je nu stelt. Tweede dood heet die studie, eindpunt of doorstart. Dus moet maar eens even kijken of... Op de site. He, dus dan kun je nog een keer helemaal luisteren rustig in de auto. Maar nu even een paar woorden dan erover. Nou, het opmerkelijk is, Openbaring 21, laten we er even bij pakken, want daar begint het. Dus ik vertel je nu gewoon even hoe ik erover denk. Maar ik kan het niet helemaal gaan onderbouwen, dat kost me 3 kwartier. He, dus Openbaring 21, daar zegt Johannes, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Eigenlijk een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. God maakt niet geen nieuwe dingen, hij maakt dingen nieuw. He, dat is wat anders. En de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de hemelse stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor een man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen wonen. Hij zal alle tranen, elke traan uit elk oog staat er eigenlijk, wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw. Geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. En dan komt de sleutel. De sleutel van Openbaring 21 en 22. Hoe lezen wij het, Openbaring 21 en 22, als een soort terugblik? We lezen Openbaring 21 en 22 als een soort terugblik. Je kijkt als het ware terug. Nou, zo is het nu afgelopen. Je leest het in de voltooid verleden tijd. Eigenlijk proef ik dat ook in je vraag. Die pool is vuurs. Nou, dat is einde verhaal. Terugblik. Jammer dan. He? Restafval. Zo noem ik het dan. He? Maar moet je, vers 5. Daar staat, hij die op de troon zat, zei, nou komt het opmerkelijke. Alles maak ik nieuw. Dat staat in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Met andere woorden, later lezen in Openbaring dat het lam op de troon zit. Dat het lam, we hebben de vernieuwde aarde. Die aarde is al vernieuwd. De hemel is al vernieuwd. Wat is er nog niet vernieuwd? Wij zijn al vernieuwd. Want we leven in die stad. Wat is er dan in hemelsnaam nog niet vernieuwd? Ja, het antwoord is eigenlijk al direct duidelijk natuurlijk. Al die miljarden mensen die in die polders vuur zitten. Heb je het over miljarden mensen, hè? Want wat voor mensen zijn dat? Het zijn ongelovigen. Het zijn hoereerders. Het zijn lafhartigen. Het zijn, nou ja, zeg maar het profiel van gemiddelde Nederlander. Ongeveer. Dus dat is toch zo? Of van gemiddelde mens? Ja, natuurlijk.
Want dat is inderdaad ook in die studie naar voren
gekomen. Oh, die heb je gelezen. Oh, die heb je gehoord. Oké. Okay.
Nou, dat heeft gezegd van je moet verder lezen.
Dus ja.
Dat heb ik gedaan. En toen kwam er de tekst die je noemt. Alleen als je daarna nou toch verder leest.
Ja.
Dan staat er. Wie overwint zal deze dingen werken. Ja. Deze dingen die daarvoor ja. worden.
Ja.
En dan wordt het genoemd.
Ja.
Maar de lafhartige, et cetera.
Ja. 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 Hier staat. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Die overwint, komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Dus je hebt de overwinnaars. Die zijn in de stad. Wat zijn de verliezers? Nou, die worden nu genoemd, hè. Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest. Die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen. Moord, ontucht, toverij, afgodendienst. Voor alle die de leugen hebben gediend. Hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel. En er staat erbij, let op, dat is de tweede dood. Nu even, ook weer zo'n sleutel, hè. Wat was dan de eerste dood? Nou, daar leven in mijn optiek mensen die nu niet geloven, zijn dood. Zijn geestelijk dood. Die zijn wandelende lijken. Dat klinkt ook niet zo vriendelijk, maar vanuit Gods gezin, ze zijn dood. Geestelijk is die connectie weg. Dan komt het oordeel en dan in die poeldersvuurs is die connectie er nog steeds niet aanwezig. Daarom is die poeldersvuurs ten diepste een tweede dood. Zoals je een eerste dood hebt gehad, heb je een tweede dood. Maar Jezus zit op dat moment op de troon. Die overwinnaars, die drinken uit de bron met water dat leven geeft. Dus die hebben deel aan Jezus, die hebben deel aan het Lam. Maar Jezus zit op dat moment op de troon en hij zegt op dat moment, zie, ik maak alle dingen nieuw. Je moet het eigenlijk zelfs vertalen vanuit het Grieks. Ik ben bezig alle dingen nieuw te maken. Nou ja, die eerstelingen, wij, hoefden niet meer nieuw te maken, want we zijn al nieuw. Dus de enige groep die nog niet nieuw gemaakt is, dat is de groep die ik net heb voorgelezen. Dit is even heel kort in de bocht, hè? Want, ja, maar goed, in 5 minuten. Want dan moet je verder gaan lezen in Openbaring 21 en 22. Want het zijn allemaal profetische beelden. Je hebt het over wateren des levens. Ik zal het even uitleggen zoals er staat, maar niet alle Bijbelteksten erbij noemen. Kijk, dat water des levens, zo schetst Openbaring 21 en 22, dat ontspringt in de stad. En die stad Jeruzalem ligt op 7 heuvels. Ligt hoog. En de poorten van die stad staan open. Het is allemaal in Openbaring 21 en 22. Hè? Dus dat water dat ontspringt uit de troon van God. En dat is levend water. Moet je de link leggen naar Ezechiël, naar de tempelbeek. En dan lees je in Ezechiël 47, staan we even bij. Lees je dat, wat doet het water van de tempelbeek? Dat maakt dode dingen levend. Dat is het beeld wat gebruikt wordt, hè, voor het levende water. Het is een beeld van Jezus natuurlijk, levende water. Oh, sorry. Het is een beeld van Jezus, dat levende water. Dus die bron stroomt vanuit de troon naar beneden toe. De poorten staan open. Waar stroomt dat water naartoe dan? Wat is er buiten de stad dan? Ja, buiten de stad heb je de pool des vuurs. Lees je in Openbaring 21 en 22. Dus met andere woorden, dat levende water stroomt naar beneden, stroomt naar buiten, stroomt zo die pool des vuurs in. Maar er is nog wat meer. Er zijn ook is een wonderlijke tekst, hè, er zijn ook 12 bomen. 12 bomen des levens. Wie is de boom des levens? Het is een beeld van Jezus. Er zijn 12 bomen van Jezus. En de bladeren van die bomen, wat doen die bladeren? Die schenken genezing. Ja, maar wie hebben er nou een hemelsaal genezing nodig daar? Wie? Wij toch niet? Want wij zijn al genezen. Wij zijn al door het oordeel heen. Wij zijn al gezouten met vuur. De mensen in de pool des vuurs niet. Die zitten op dat moment midden in het vuur. En midden in het zout. En wat zegt Openbaring nu? En dat is zo'n schitterend open eind. Dus ook dat staat weer in de tegenwoordige tijd. Als je je kleren gaat wassen. Kleren was, kleding. Is in de Bijbel het beeld van je leven. Als je je kleren gaat wassen. Dat is oordelen. Dat is veranderen. Metanoia, veranderen. Als je je kleren gaat wassen. Krijg je recht. Zegt Openbaring 22. Op het geboomte des levens. Met andere woorden. Je gaat die bladeren tot je nemen. En wat gaat er gebeuren als je die bladeren tot je gaat nemen? Dan begin je te genezen. Het is een genezingsproces. En als je die bladeren tot je hebt genomen, krijg je recht op het water des levens. Dat is de wedergeboorte waar je het over had. Vindt dan plaats, midden in die pool des vuurs. Het staat er gewoon. Alleen moet je wel de sleutel hanteren. Je krijgt recht op het water des levens. En wat is dan de volgende fase? Je mag ingaan door de poorten in de stad. Nou, wat ik zelf geloof, dat wij als gemeente, eersteling, dat wij hierbij ingeschakeld zullen worden. Het is een beetje het beeld van C.S. Lewis ook. Hè? Hij heeft een boekje geschreven, The Great Divorce, de grote scheiding. Daar gaat hij ook op die manier, gaat hij ermee om, alleen hij komt er anders uit. Ik denk dat wij worden ingeschakeld in dit gigantische reddingsplan, want dat is het, voor de nakomelingen van Adam en Eva. Dat we daar als gemeente, samen met Israël, een sleutelrol in zullen vervullen. En het boek Efeze gaat daar uitgebreid op in. Maar goed, dit is even vrij kort door de bocht in 10 minuten in een notendop. Ja, het is 10:30 geweest. Over een kwartier gaat het alarm, maar ga rustig in gang.
In het 1000-jarige vrijheid wordt de staat al verbonden.
Ja. Ja.
Als in de pool de spuurse staat er nou niet verbonden is.
Ja, maar wie is Satan nu volgens jou? Is dat een god of is dat een schepsel? Dus een schepsel. Ja? Kijk, ik ga niet over de rijkwijde van de verzoening. He, dus er zijn mensen die zeggen keihard, dus Satan wordt ook behouden. Ik ga daar niet over. Kijk, ik zie de Bijbelse beelden. En natuurlijk zijn er ook dan gelijk mensen die zeggen, en Hitler dan, of en Stalin dan. Ik zeg wel eens, als Hitler na 2 minuten voor zijn dood zich bekeerd heeft, wat dan? Ja. Wat dan? Moordenaar aan het kruis. Met andere woorden, ik snap je argument. En ik snap ook dat mensen zeggen, oh, Wim leert dat Satan behouden wordt. Ja, nee, ik leer dat niet. Ik lees gewoon de Bijbel. En ja, als dat de uiterste consequentie is. Maar dat staat er niet zo keihard in. Het is een open eind. Maar ja, we hebben natuurlijk ook Filippenzen 2. We hebben Romeinen 5. Maar dat gaat wel steeds over de nakomelingen van Adam en Eva. Colossense 1 zou je wel wat kunnen uitrekken. Als je dat gaat lezen. Maar dat is ook weer een bijbelstudieavond op zichzelf. Ja, graag gedaan. Zullen wij hier gaan afsluiten? Ik wil graag naar het einde van deze avond toch ook nog met u en jullie bidden. Danken eigenlijk. Ik vind het heel fijn om zo open en eerlijk met elkaar van gedachten te wisselen op basis van het woord. Ik denk dat het heel kostbaar is. Zullen we nog bidden met elkaar? Hemelse Vader, dank u wel dat we in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, bij elkaar mogen zijn als uw kinderen, als uw lichaam. Dank u wel voor uw fantastische plan en voor uw liefde. We zijn daar diep van onder de indruk. Heer, u bent een goede God. Dank u wel voor uw Zoon, dat u uw Zoon heeft gestuurd, omdat u zo zielsveel van ons houdt. Heer, ik dank u ervoor dat we uw woord hebben, dat we het mogen bestuderen. We zijn het misschien op alle punten niet eens, maar we zijn wel ten diepste liefhebbers van uw woord. Want uw woord geeft leven. In uw woord is leven. En uw woord is uw Zoon. Heer, wilt u ons zo beschermen, ook in onze relatie met elkaar, in de gesprekken die we hebben. Heer, dat we het mogen doen vanuit een geest van liefde en vanuit uw woord. Heer, wilt u met ons meegaan als we naar huis gaan, voor sommigen een lange reis. Heer, wilt u meegaan ook in ons dagelijks leven. Dat u maar de naprediker zijn van alles wat we gehoord hebben, dat we nog eens even rustig mogen overdenken in ons hart. In Jezus' naam. Amen.